PNL, DLO, PNL, Delta Lima Oscar en Veldhoven. Amsterdam die melden dat ze met hun speciale site voor leden, launch.amsterdam.org, dat ze daar steeds meer materiaal neergezet hebben. De Amsterdam journals die gaan al terug tot 2014 en er komen er nog meer. Maar intussen hebben ze ook alle Amsterdam symposium proceedings die ze hebben allemaal online gezet. Sinds 1986. Dus die kun je allemaal dan downloaden en bekijken. Dus dan heb je alle verhalen, alle lezingen van de afgelopen tientallen jaren eigenlijk in één keer bij elkaar. Maar goed, dat is dus alleen voor de leden. Die krijgen dat allemaal zomaar aangeboden op die site. Nou, wordt heel populair. Dan is er een podcast op internet, Ham Talk Live, voor allerlei amateuronderwerpen. En in de afgelopen week, donderdag, was het een episode over de satellietetiketten. Oftewel, hoe moet je je gedragen op amateursatellieten om het allemaal goed te laten verlopen. En ja, daar kun je nog terugkijken op YouTube. En dan krijg je een heel verhaal van een paar Amsat mensen die daar veel van weten. Bestuursleden en zo. En die vertellen dan even over hoe je succesvol verbindingen kunt maken. En dat is natuurlijk extra interessant geweest vanwege dit weekend, de Amsat Velddagen die in dit weekend plaatsgevonden hebben in de VS. Nou, dan hebben we weer een Oscar erbij. CAS 6, ook wel Tianjin 1 genoemd, TQ1 afgekort. Die microsatelliet die was dus al in december gelanceerd, maar ruim een week geleden geactiveerd. Nog technisch wel wat problemen, maar hij doet het. En ja, omdat hij dus helemaal functioneert als amateursatelliet en alles, hebben de Chinezen ook aangevraagd om een Oscar-nummer te krijgen. En dat heeft Amsat daarna dus toegewezen. Dus CAS 6, oftewel TQ1, die heet voortaan TQ Oscar 108. Afgekort TO 108. Dus weer een Oscar erbij, de 108ste. En ja, dan hopen we natuurlijk dat de Chinezen die problemen nog opgelost kunnen krijgen. Met de boordcomputer die nog steeds rare dingen doet, staat steeds te schakelen, waardoor de verschillende zenders en modulatiesoorten alleen maar gedurende 2 seconden werken en dan 5 seconden niet. Maar goed, als je het even goed timed, dan kun je dus inderdaad toch verbindingen maken. Elke keer stukjes van 2 seconden, maar ja. Er zijn amateurs die denken, nou dan moeten we misschien maar eens modus gaan gebruiken die we anders bijvoorbeeld bij meteorscatter gebruiken. Want dan heb je ook maar hele korte perioden dat je data kunt overdragen. En op die manier kun je dan misschien toch heel efficiënt die satelliet gebruiken. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal noodmaatregelen. Het is natuurlijk veel beter als die echt compleet hersteld kan worden en goed gaat functioneren. Goed, dus TQ Oscar 108, oftewel object 44881. En de baanparameters die zijn gewoon beschikbaar, ook bij Amsat. Dan is er een American Society of Engineering Education, ASAE. En die hebben een virtuele conferentie gehouden, zoals wel vaker de afgelopen tijd. En daarbij heeft ook een bestuurslid van Amsat een mooi verhaal kunnen vertellen over de Amsat CubeSat Simulator. Die ze dus speciaal gemaakt hebben voor educatieve doeleinden, voor gebruik in klassen en zo. En dat bevalt heel erg goed. Die kan ook nagebouwd worden door bijvoorbeeld studenten of zo. En daar kan dan mee geoefend worden. In dit geval ging het dan ook om een universiteit waar die lezing een keer gehouden is. En de CubeSat Simulator gepresenteerd. En nou, die amateurs, of ook die studenten daar, die waren heel blij. En die hebben daar een heleboel omheen gedaan, antennes gebouwd enzovoorts. Dus het begint echt te werken. En daar zitten niet eens zo'n hele dure dingen in. De hele CubeSat Simulator kun je bouwen voor zo'n $200. Er zitten wat 3D geprinte dingen zoals het frame en zo. En is te doen. En dan heb je een compleet werkende CubeSat eigenlijk. Dus voor de liefhebbers. Voor de bestuursverkiezing in het najaar van Amstad daarna zijn dus de kandidaten bekend. Die zijn gepubliceerd. En over een tijdje zullen de stembiljetten gestuurd worden naar de leden. Er is verder geen nieuwe activiteiten gepland op dit moment. Schoolverbindingen. Wel is er een grote vergadering gehouden afgelopen week in München, maar daar komen later nog wel verhalen uit wat daar nog besloten is. Verder zijn er wat amateurs naar exotische plekjes. Althans, daar hebben ze plannen voor in de komende periode om daar dan portabel, mobiel verbindingen te maken via amateursatellieten. Dus dat is allemaal in de VS en omgeving, dus daar hebben wij waarschijnlijk niet zoveel aan. Ook hamfests zijn dus nog steeds bijna allemaal gecanceld of uitgesteld. Eentje is nog gepland in september in de VS, maar of dat doorgaat is nog even afwachten. In juli, 22 juli, gaat NASA de Perseverance rover lanceren naar Mars. Is al een hele tijd in voorbereiding. Hij zit nu op de lanceerplaats, waarschijnlijk al boven op de raket op dit moment. En ze zijn bezig dus met de voorbereidingen voor de lancering op 22 juli. Er waren nog wat kleine probleempjes waardoor de zaak nog 2 dagen uitgesteld moest worden. Want oorspronkelijk was 20 juli gepland. Maar als het goed is, gaat dat allemaal lukken. Daarbij zullen ook 11 miljoen namen van fans, zeg maar, van dat marswagentje, die zullen meegenomen worden. Een tijdje geleden al bekend had dat je dus je naam kon opgeven en dan werd die ook meegenomen. En nu gaan ze nog een extra ding meenemen voor het herdenken van de werkzaamheden van de mensen in de gezondheidszorg en de COVID-19 problemen in met name de VS. En daar is het nog voorlopig even bezig. Verder, Crew Dragon. De eerste bemande vlucht naar het ISS is dus onlangs geweest. Crew Dragon zit aan het ISS vast en die functioneert uitstekend. Er is geen reden om al terug te gaan keren of zo. Dus voorlopig wordt het nog ergens in augustus dat die bemanning weer terug gaat komen met die Crew Dragon. Nou heeft SpaceX natuurlijk de neiging om een heleboel materiaal te gaan hergebruiken. De eerste trap wordt bijna altijd hergebruikt. Tegenwoordig ook de fairing, hè, dus de neuskapkegelplaten, hoe noem je dat, die kappen. Die worden meestal ook al hergebruikt. En nu natuurlijk ook de Dragon zelf, de ruimtevrachtschepen Dragon, die werden altijd hergebruikt. En nu wilden ze dat ook gaan doen met Crew Dragon modules. Nou, dat was even een probleem nog met NASA, of ze dat goed zouden vinden. Maar intussen heeft NASA daar ook goedkeuring voor gegeven. Dus ook de Crew Dragon capsules die kunnen hergebruikt worden voor vluchten naar het ISS. Bemande vluchten. En dat gaat al bijvoorbeeld gebeuren met de derde bemande vlucht. En ook oktober of zo. Later dit jaar. Dus die capsules die zullen dus ook opnieuw worden gebruikt en dan wordt het allemaal weer veel goedkoper. Vooral die eerste trappen, dat gaat heel hard. Er zijn er al bij die al minstens 5 vluchten gemaakt hebben. En dan wordt het ook economisch interessant. Eigenlijk pas vanaf 10 hergebruiken is het helemaal een winst, zeg maar. Dat je dus echt geen verlies maakt op die dingen. Maar het is altijd beter dan elke keer nieuwe bouwen en dan weer in de oceaan gooien. Zoals dat vroeger standaard ging. En nu nog steeds bij een heleboel bedrijven. Maar goed, zo gaat dat. Even kijken. Ja, we hadden het vorige week over het Gridmaster Award. Wat nu dus bij AMSAT ook beschikbaar is voor mensen die de nodige verbinding hebben gemaakt. Nou, de eerste van die awards in AMSAT-kringen is nu uitgereikt aan een van de bestuursleden van AMSAT NA toevallig. Dat is True KO4MA. Maar daar zullen er ongetwijfeld snel een heleboel volgen. Verder is de ORI-organisatie bezig met het ontwikkelen van allerlei zaken voor amateursatellieten naar hoge banen en geostationaire banen. Zoals al een paar keer vermeld. En nu zijn ze dus met een microgolfgroep van San Diego bezig om allerlei dingen te gaan ontwikkelen in de microgolfbanden voor later gebruik. En ook in het Space Station, maar vooral dus bij AREX, oftewel het nieuwe ruimtestation bij de maan later. Dus daar zal dan ook de nodige amateurapparatuur inkomen die op microgolfbanden zou moeten gaan werken, is het idee. Oscar Golf, dus de AMSAT Golfprojecten, die worden dus ook ontwikkeld voor hoge banen, elliptische banen en geostationaire banen. En dat kan allemaal ook gecombineerd worden misschien. Verder, afwachten met de lancering van een Vega-raket van de ESA. Die is al een paar keer uitgesteld. Die had gisteren of eergisteren al gelanceerd moeten zijn en eigenlijk ook alweer vanochtend. Maar elke keer moet die uitgesteld worden omdat er veel te sterke bovenwinden zijn boven Kourou en Frans Guyana. De laatste tijd is het daar flink aan stormen op grote hoogte. En daar kan die raket niet zo goed tegen. Dus het weer is dan misschien op de grond wel aardig, maar op grote hoogte gaat het mis. En elke keer moeten ze hem daarom uitstellen. In principe zou die nu eigenlijk morgen vroeg gelanceerd moeten gaan worden. Om 3:51 onze tijd. Het kan ook elke keer weer op het laatste moment uitgesteld worden. Dus even afwachten. Maar er zitten dus een heleboel satellieten in. 53 stuks, waarvan 48 CubeSats. En een aantal daarvan zullen actief gaan worden op amateurfrequenties. ESAIL, UPM-SAT 2, en dat is overigens een microSAT. En dan TriSAT, AmicalSAT en TTU-100. Die TriSAT is de enige waarvan de frequenties dan niet gecoördineerd zijn bij de IARU. Die zou dus eigenlijk niet mogen zenden op amateurfrequenties, maar hij zal het waarschijnlijk toch gaan doen. En dan zijn er misschien nog een paar satellieten waarvan niet bekend is of die amateurfrequenties gaan gebruiken. Dat is NEMO HD en NewSat 6. En ja, die NewSat 6, dat is een latere versie van de eerdere NewSat 1 en 2. En die zaten wel op amateurfrequenties. En daarom is het even onduidelijk wat hier nu precies gaat gebeuren. Dus afwachten. Maar ergens in een van de komende dagen moet die Vega dus gelanceerd gaan worden. En dan zullen we ineens een heleboel satellieten bij hebben waar we weer mee kunnen gaan spelen. En die we kunnen gaan ontvangen in elk geval. Ja, verdere amateursatellieten doen het allemaal zo'n beetje zoals gebruikelijk. LILAXAT 2 regelmatig te gebruiken. FalconSat 3 met high-speed digitale communicatie. CAS 6, dus tegenwoordig OSCAR 108, doet het dus prima. Nou ja, met zijn 5 seconden, zijn 2 seconden uitzending en 5 seconden pauze. Maar verder sterke signalen, toch wel. OSCAR 7 mode B, eigenlijk alleen maar. OSCAR 92 mode UV, behalve op woensdag LV. Ook in het velddagweekend wat ze daar gehad hebben nu, was hij gewoon in mode UV gebleven. Verder, OSCAR 11 was deze week weer uitgeschakeld, dus die zal in de loop van volgende week weer inschakelen met zijn telemetrie. OSCAR 27 regelmatig goed te gebruiken, met een beperkt schemaatje natuurlijk, maar toch. OSCAR 29 regelmatig een passage, maar beperkt vanwege zijn zwakke batterij. En dan wordt hij dus af en toe een omloop ingeschakeld. De XE2-satellieten doen het nog steeds, althans A, B, C en F. Dus D en E zijn uitgeschakeld. D doet af en toe wel iets, maar dat is niet echt bruikbaar. RS-44, volop operationeel, wordt zeer veel gebruikt. Cassie A en B doen het ook goed, OSCAR 50. En 86 ook, OSCAR 73 dus nu in deze periode permanent ingeschakeld. Kan voortdurend gebruikt worden, elke omloop. OSCAR 88 en 91 beschikbaar. En OSCAR 101 met een beperkt schema, maar dat wordt dan af en toe gepubliceerd. Nou, OSCAR 100 volop aan het werk met zijn breed- en smallband systeem. En het ISS normale wijze APRS, behalve als er bijzondere dingen gebeuren. Zoals afgelopen week een ruimtewandeling. Dan wordt het spul even tijdelijk uitgezet. Maar verder APRS gewoon beschikbaar. Ja, dan er zijn dus allerlei grote bijeenkomsten die nu ineens allemaal niet kunnen worden georganiseerd vanwege corona gebeuren. En dat gaat dan ineens online gebeuren. Nou, dat is ook gebeurd nu met Ham Radio, oftewel de grote jaarlijkse Bodensee-treffen in Friedrichshaven. Laatste weekend van juni altijd. En dat was dit jaar dus ook online. En dat betekende dan een beetje op vrijdag, maar vooral op zaterdag en zondag. Een vol programma tot 's avonds laat. Met allemaal lezingen en interviews en presentaties en noem maar op. Zeer uitgebreid. En ja, omdat het in Duitsland was natuurlijk heel veel aandacht aan OSCAR 100. Maar ook andere dingen. Was best interessant. En een heleboel van die presentaties zijn nu op internet te vinden. Op YouTube. En die kun je dus allemaal nog eens terugkijken. Was zeer uitgebreid. Tegelijkertijd was er ook een Software Defined Radio Academy. Ook dit weekend. Met ook allemaal lezingen over SDR en GNU Radio en dat soort zaken. Dus het was even een flinke drukte. OSCAR 73 hadden we vorige week al over dat hij plotseling omgekeerd was met zijn rotatierichting vanwege het Johnny Bakoff effect. Nou, dat is nu inderdaad nog steeds zo. Hij blijft nog steeds in de omgekeerde richting draaien, maar heeft wel heel veel nutatie op dit moment. Nou, OSCAR 100 is verder geen andere bijzonderheden. Het loopt allemaal. Een heleboel experimenten met allerlei apparatuur en voor de liefhebbers heel veel te beleven daar. Ja, dan krijgen we even een heel ander verhaal. Het gaat over de baanparameters, TLE's, de two-line elements die we gewend zijn. Die moeten dus op den duur gaan veranderen. Kan niet anders, omdat de catalogusnummers van die satellieten maar 5 cijfers kunnen hebben in de TLE-sets. En ja, dat is straks te weinig. Het begint vol te lopen. En dus moeten de catalogusnummers uitgebreid worden. Er is nu besloten daar 9 cijfers van te maken. Maar dan past het natuurlijk niet meer in het standaard TLE-formaat. En daarom zijn ze de zaak helemaal aan het omgooien. Nou, dat gaat in overleg met allerlei organisaties. En intussen begint het al een beetje te werken. Spacetrack.org, de grote organisatie die dus dan TLE's publiceert van 18 SPCS, die hebben intussen het een en ander aan het werk. En je kunt dus nu al, als je wil, de baanparameters downloaden in een nieuw format. En dat is dan, je kunt nog kiezen, bijvoorbeeld JSON of RAW data. Dat is gewoon alle getallen achter elkaar, zonder spaties, zonder iets, gewoon achter elkaar geplakt. Dat is een beetje onhandig. En misschien handig is ook CSV, dus dat is een format waarbij ook alle getallen achter elkaar staan, maar dan met een comma ertussen. Dan kun je ze beter onderscheiden. Mogelijkheden die worden allemaal al geboden. Daarnaast is ook Celeste Track site van Kelso begonnen ook die soorten data beschikbaar te maken. Maar dan kun je nog kiezen uit een heleboel mogelijkheden. Natuurlijk nog steeds de bekende two-line elements of three-line elements, als je dus de naam van de satelliet op de eerste regel meetelt. Nou, die kun je downloaden ook, maar de echte two-line elements zonder de naam erbij. En verder XML, KVM, JSON en CSV. En als je wil kun je daar vast mee gaan oefenen. Het is vooral dus bedoeld voor mensen die ook software maken. Bijvoorbeeld dus trackingprogramma's. Of programma's die baanparameters moeten verwerken, manipuleren ofzo. Die kunnen dus vast gaan kijken naar die toekomstige nieuwe mogelijkheden. En de software daarvoor gaan aanpassen. Waarschijnlijk is JSON straks een goede kandidaat die toegepast kan worden. Is heel goed ook leesbaar. Hè? Het is dus ook voor gewoon gebruik. Als je wilt kijken, is makkelijker nog dan two-line elements. Want dat zijn alleen maar getallen. Dat is allemaal moeilijk om te interpreteren als je er geen verstand van hebt. Maar zo'n JSON, ja, dat is gewoon een lijstje met namen van de parameters met daarachter de waarden. Dus het is in één keer duidelijk wat daar bedoeld wordt. Nou, dus die kun je dus heel goed gebruiken. Maar daar moet je wel even software voor maken om die getallen dan in te lezen. En dan voorlopig toch maar even om te zetten naar two-line elements. Want daar werken de meeste trackingprogramma's nog steeds mee. Maar misschien kunnen die programma's ook omgebouwd gaan worden door de verschillende bouwers, programmeurs. Dus zodat die dan in de toekomst ook andere formaten aan kunnen. En daarom worden dus die dingen nu al gepubliceerd, zodat iedereen ermee kan gaan oefenen. Dus dat wordt een heel gedoe allemaal nog. Maar voorlopig blijven dus two-line elements nog wel even beschikbaar, maar op den duur gaat het veranderen. Goed, dan ISS. Ze hebben van de week nog even weer een microstat buiten gezet. Voor ons niet zo belangrijk, maar toch. En verder hebben ze het meeste werk gehad aan een grote ruimtewandeling. Afgelopen vrijdag, Chris Cassidy en Bob Banken, die zijn dus ruim 6 uur buiten geweest voor een ruimtewandeling om weer batterijen te gaan vervangen. Er zijn al eerder ruimtewandelingen geweest. Die waren eigenlijk zeg maar aan de linkerkant van het station. Nu hebben ze de rechterkant dus aangepakt. En dat is allemaal heel succesvol verlopen. Die batterijen die waren aangeleverd met HTV-9, het ruimtevaartschip uit Japan, onlangs. En nu hebben ze die batterijen dus allemaal kunnen installeren. Lithium-ionen batterijen die dus de oude nikkel-waterstofbatterijen vervangen. De volgende ruimtewandeling om nog meer van dit soort vervangingen te doen, die staat dus gepland komende woensdag, de 1 juli. Ook waarschijnlijk weer 's middags, 6 uur lang of zo, misschien wel langer. En die kun je dus allemaal live volgen via NASA TV. Verder is de Chinese navigatiesatelliet Baidu 3, G3, die is gelanceerd van de week, de 23e. Dat was vorige week wat uitgesteld vanwege een technisch probleem, maar dat is dus uiteindelijk allemaal goed gegaan. Dus dit is de laatste Baidu-satelliet in de constellatie om hem helemaal compleet te krijgen. Ze zullen natuurlijk wat meer gaan lanceren om reserves te hebben of om oudere satellieten te vervangen, maar nu is de constellatie echt compleet en kan dus het Chinese navigatiesysteem volledig gebruikt worden als alternatief voor GPS of voor GLONASS, wat het Russische systeem is. Ja, de Amerikanen staan ook op het punt weer een GPS te gaan lanceren met een Falcon 9. GPS 3-3, dat is een vervanging voor een veel oudere GPS. Die lancering moet gaan komen op de 30ste juni om 21:56 onze tijd. En daarna komt die raket dus onze kant op, komt over Europa heen, dus die zouden we misschien kunnen zien. De 30ste juni, even in de gaten houden, 21:56 en dan zo'n 20-25 minuten daarna moet die over Nederland heen komen. Ja, dan was er ook nog een zwerm Starlink-satellieten die gelanceerd hadden moeten gaan worden. Er waren ook wat problemen, daar moesten ze een paar keer uitstellen. En nu is dat uitstel zo ver opgeschoven dat het in de war komt met die andere lanceringen. Of in ieder geval die andere lancering van die GPS. Dus nou hebben ze besloten die Starlink-lancering maar even echt naar achter te schuiven. En ja, nou is nog even niet duidelijk wanneer het precies gaat gebeuren. Maar het wordt ergens zo in de eerste week van juli of zo. Moeilijk te zeggen. En dat die lancering zal dan om 1:08 s'avonds zijn, afhankelijk van welke dag het wordt. Maar die wordt dus weer moeilijk te zien voor ons, want als hij dan 23 minuten later of zo over Nederland komt, dan is het hier natuurlijk nog helemaal licht. Dus dat wordt even niet handig. Maar goed, er gaan dus dan weer 57 van die Starlink-satellieten omhoog met twee Black Sky Global satellieten, nummer 5 en 6. En ja, wanneer het precies is dus nog even niet te zeggen op dit moment. Verdere lanceringen, ja, de Electron raket vanuit Nieuw-Zeeland staat gepland nu voor 3 juli om 23:13 vanaf Moria Peninsula in Nieuw-Zeeland. En die zal dus weer wat kleinere satellieten aan boord hebben. Maar voor zover bekend, voor ons even niks interessants. Ja, andere lanceringen zijn komen pas later, zijn nog even niet meteen van belang. En ja, verder is ook de 30ste juni Asteroïdendag. Daar gaat ESA heel veel aandacht aan besteden, want die hebben allerlei programma's lopen om asteroïden op te sporen en dan eventueel ook er naartoe te vliegen om zo'n asteroïde dan eens een baanverandering te geven, zodat die zeker niet in de buurt van de aarde komt. Dat soort dingen willen ze gaan oefenen. Dus nu al loopt er van alles bij de ESA in aanloop naar die asteroïdendag om daar flinke aandacht aan te besteden. Goed, dat zijn zo even de dingen van deze week.